Goedemorgen. Als ik het goed begrepen heb, dan bepalen de komende 20 seconden of u naar mij blijft luisteren of niet. Dus daarom is het belangrijk om een goede openingszin te hebben bij het begin van een preek. Alleen, ik heb hem niet kunnen vinden. En daar heb ik mee geworsteld. De enige zin die ik kan bedenken, die mij recht geeft om hier te staan en u recht geeft en uitnodigt om te luisteren, is wat Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus, dat heel de schrift is door God ingegeven. En nuttig. Waarom? Om ons te onderwijzen, om ons tegen te spreken, om ons te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Met welk doel? Zodat jij en ik, die God toebehoren, volmaakt zouden zijn en tot elk werk volkomen toegerust. God roept jou en mij tot een werk. En de boodschap van vanmorgen is dat je daarin ongelooflijk koppig en heilig eigenwijs moet zijn. Bent u eigenwijs van nature? Goed zo, als u eerlijk... De eerlijke mensen roepen nu ja. Heilig eigenwijs. Heilig eigenwijs in de opdracht die God je geeft. Alle christenen hebben een roeping. We zijn allemaal geroepen, 1 Korinthe 1 vers 9, om te leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Daarvoor zijn we door God geroepen. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons in gemeenschap te laten leven met Christus. Maar je hebt ook een speciale roeping. Een persoonlijke taak, een persoonlijke plek, een persoonlijke opdracht die God jou heeft gegeven. Een taak en instructie. Ken jij die taak? Weet je waarom God jou in deze gemeente heeft geplaatst? Weet je waarom God jou hier in Middelharnis of in deze omgeving heeft laten wonen? Weet je waarom God jou geplaatst heeft in je familie? In je gezin, op je school, tussen je collega's, in je buurt, in je wijk. Weet je dat? Als iemand er juist zou vragen van God heeft mij geroepen om dit te doen. En dan praat ik even over dit moment, het leven waar je nu in leeft. De plek waar je nu bent. Het is voor mij ongelooflijk moeilijk. Ik heb 2 uur in de auto om hier te komen. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik hou van de autorijden. Maar ik moet praten tegen mensen. En ik moet in 20 minuten, een half uur, moet ik verbinding zoeken met mensen. Iets in die hart teweeg proberen te brengen. Terwijl ik je niet ken. Ik sta hier alleen maar in het vertrouwen dat God jouw hart kent. En God jouw leven kent. En ik geloof dat dit woord vanmorgen iets voor jou te zeggen heeft. En ik heb vanmorgen gebeden en deze hele week. Heer, geef mij 1 hart. Geef mij 1 leven. Geef me 1 man, 1 vrouw, 1 jongen, 1 meisje die door dit woord wordt bemoedigd, wordt bevestigd en wordt vastgezet in een heilige, koppige eigenwijsheid. Ken jij je eigen taak, je eigen plek? Weet je die opdracht? Heb je er wel eens over nagedacht? Als iemand dat aan jou zou vragen, zou je het antwoord op kunnen geven? Vraag het op dit moment eens even aan je buurman of je buurvrouw. Of vertel het eens aan je buurman of je buurvrouw. Je mag nu even praten tijdens mijn preek. Niet al te lang. Dit is wat God van mij vraagt. Kun je die vraag beantwoorden? Als je dat... Ik val jullie nu weer even in de reden, als je het niet erg vindt. En een groep met grote mensen is moeilijker stil te krijgen dan een klas met kinderen. Hoewel ik dat ook aan het leren ben. Als je die opdracht hebt, dan is het zaak dat je die opdracht serieus neemt. En stipt bent. En gehoorzaam bent. Want er hangt namelijk wat... vanaf. We gaan er straks een gedeelte over lezen uit het Oude Testament. Maar ik ga eerst iets vertellen over de achtergrond. heeft te maken in de tijd dat Israël verdeeld was in twee rijken. Het zuidelijke tweestammenrijk met Juda en Benjamin. En het noordelijke tienstammenrijk waar de andere stammen van Israël leefden. En in deze tijd, na koning David en zijn zoon Salomo, vervalt het land in een gigantische chaos. En met name het noordelijke tienstammenrijk maakt er een potje van. En de eerste koning van dat afgesplitste rijk, dat tienstammenrijk, is koning Jerobeam. En Jerobeam houdt er een soort van privé godsdienst op na. Hij maakt twee gouden kalveren. Hé, waar doet ons dat aan denken? Twee gouden kalveren. En die plaatst hij op twee plekken in het land, zodat de mensen niet helemaal naar Jeruzalem hoeven te gaan om te aanbidden, maar dat ze daar voor zich mogen buigen. En hij zegt, zie, kijk, dit zijn uw goden. Een soort van hobbyreligie, een doe-het-zelf religie. En het valt van kwaad tot erger. En met de start van deze afgodendienst voert de koning en zijn zoon en alle die hem nog opvolgen Israël naar de rand van de afgrond. Wat zal leiden tot uiteindelijk de Babylonische ballingschap en de deportatie van de mens. Nou, aan het begin van dat periode is koning Jerobeam daar aan de macht. En dat gebeurt er in 1 Koningen hoofdstuk 13 het volgende. Ik lees u een aantal gedeelten. Ik kan niet alles lezen, want dan duurt het nog langer. Maar ik moet een keuze maken. Maar de eerste 10 versen moet ik in elk geval nu lezen. 1 Koningen hoofdstuk 13. En zie, er kwam een man van God door het woord van de Heere uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. Hij, die profeet, riep tot het altaar door het woord van de Heere en zei, altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogten offeren die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heere heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal eraf storten. En het gebeurde toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei, grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de Heere had gegeven. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods, tracht toch het aangezicht van de Heere uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man van God, kom met mij mee naar dit huis, kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man van God zei tegen de koning, al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden, u mag geen brood eten of water drinken en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. En zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel was gekomen. Een bijzondere geschiedenis. En hij wordt straks nog bijzonderder. Zo bijzonder dat hij zelfs ingewikkeld wordt. En denkt van, wat betekent dit? Jerobeam wordt op heterdaad betrapt terwijl hij reukofferaltaar brengt voor de Heere God. Hij was niet eens een priester. Hij deed dat helemaal volgens zijn eigen hobby godsdienst. En daar komt het oordeel wat de profeet wordt opgedragen over te brengen aan Jerobeam. We weten die naam van die profeet niet. Het is een hele anonieme man. Het had iedereen kunnen zijn. Het had jij en ik kunnen zijn. Hij wordt naar Jerobeam gestuurd en hij spreekt een oordeel uit. En het is een verschrikkelijk oordeel. Hij zegt tegen de koning Jerobeam, op het altaar waar jij nu reukwerk op offert, daar zullen de priesters opgeofferd worden. En hun beenderen zullen verbranden. En in de Bijbelse zin is dat een ongelooflijk afschuwelijk oordeel. Als beenderen worden gebroken, worden verbrijzeld, als die worden verbrand, dan is dat werkelijk een schande en de meest oneervolle dood die je maar kunt bedenken. En als bewijs, zegt die man van God, het altaar zal scheuren en de as zal op de grond vallen. Dus je zal te weten komen dat je me serieus te nemen hebt. Dit is niet zomaar een verhaal wat ik je kom vertellen. Dit is een boodschap van God. En dan reageert Jerobeam op een hele voorspelbare manier. He? Grijp hem. Hij kijkt niet naar zichzelf. Grijp hem. Met andere woorden, shoot the messenger. Degene die de boodschap kon brengen, krijgt de volle laag. Maar God staat garant voor zijn knecht. Want als Jerobeam zijn arm uitstrekt en wijst van hem moet je grijpen, verstijft die arm en kan hij hem niet meer naar zich toe trekken. En terwijl dat gebeurt, scheurt dat altaar, het as valt op de grond en gaat er exact gebeuren wat God heeft voorspeld. Als God een opdracht geeft en iets voorspelt, kun je het maar beter serieus nemen en erop wachten dat het ook gaat gebeuren. En daar staat Jerobeam met een arm waar hij niks meer mee kan doen. En dan komt de tweede klassieke reactie. Iemand anders de schuld geven en als je dan uiteindelijk toch de gevolgen draagt van je zonde, dan zeg je, wil je alsjeblieft voor me bidden? En dan zegt hij niet van bid tot God, nee, bid tot jouw God, bid tot uw God. En niet van, oh, ik heb er spijt van, nee, bid dat alsjeblieft die arm het weer mag gaan doen. Deze man kent geen enkel berouw. Hij heeft spijt van wat hij doet om de gevolgen. Maar van binnen gebeurt er niets. Je kunt verkeerde keuzes maken en spijt hebben van de gevolgen. Je kunt 120 km per uur rijden waar je 100 mag en geen spijt hebben. Die spijt krijg je meestal pas als die vervelende accept giro door je brievenbus wordt gestopt. Dan heb je spijt. Zonder van mijn geld. Maar niet van wat je hebt gedaan. En dan onderneemt Jerobeam, die koning die tot oordeel krijgt, een charmeoffensief. Hij zegt tegen die profeet, kom met me mee, kom naar mijn huis, eet een hapje, drink een beetje en ik zal je een geschenk geven. En dan antwoordt die profeet, ik ben onomkoopbaar. Want hij geeft aan dat hij van God niet alleen opdracht heeft gekregen om het oordeel over Jerobeam, die slechte koning, uit te spreken, maar hij heeft daarbij ook te horen gekregen dat hij niks van die man mag aannemen. Geen kruimelbrood, geen druppel water en hij moet zelfs via een andere weg teruggaan dan waar langs hij is gekomen. Met andere woorden, deze man moet zich volkomen isoleren van de plek waar God hem naartoe stuurt. Ik heb erover nagedacht. God geeft je een opdracht, je moet iets doen, maar je moet je eigenlijk niks aantrekken, niks aan laten leunen van wat er om je heen gebeurt. En daarin, zeg maar, het heeft iets van distantie, van afstand houden. Niet omdat je niet van die mensen houdt, maar omdat God het je heeft gezegd. Met mensen samen eten en samen drinken is in de Bijbel een teken van verbindingen. Je houdt van elkaar, je eet samen, je hoort bij elkaar. Je betoont daarin, zeg maar, vriendschap en menselijke verbondenheid. God heeft gezegd, niet doen. Hou je daar ver vandaan. Deze profeet verdient een dikke pluim. Deze man houdt zich perfect aan wat God hem zegt. Dat is bij mij wel eens anders. Deze man is wat je noemt 100% integer. Kent u het woord integer? He? Integriteit. Integer betekent heel. En heel wil zeggen, er zit geen millimeter lucht, geen millimeter licht tussen wat hij zegt en wat hij doet. En mensen met integriteit zijn mensen die van nature door die integriteit ook autoriteit hebben. Niet autoritair, dat is wat anders. Autoritaire mensen zijn mensen die geen gezag hebben, maar het graag willen hebben en hun best doen om met allerlei middelen toch die zeggenschap te houden. Die zijn autoritair. Dat vinden we niet prettig. Maar mensen met autoriteit, daar heb je bewust of onbewust respect voor. Daar luister je naar en die neem je serieus. Dat is autoriteit. Het Griekse woord is exousia. Het komt van binnen naar buiten. Dat komt uit je leven, dat komt uit wie je bent en wat je doet. En God wil jou, wil mij helpen om daarin integer te zijn. Zodat er geen licht zit tussen wat je beleidt en wat je zegt en wie je bent. Als u terugdenkt aan mensen in uw leven, misschien een leraar, van andere, iemand die invloed heeft gehad op je leven. Welke mensen hebben het meeste invloed op je gehad? Wat denk je met de meeste voldoening, met het meeste respect aan terug? Dat zijn niet de mensen die het meeste hebben gezegd. Je bent waarschijnlijk vergeten wat ze hebben gezegd, maar je bent niet vergeten wie ze waren als persoon. En is gebrek aan integriteit, aan heelheid, aan doen wat je zegt en zegt wat je doet, is dat niet de nood in onze tijd? Is dat niet waar onze mensen, waar iedereen naar snakt? Naar leiderschap, naar mensen die verantwoordelijkheid dragen, naar opvoeders, leraren, politici, bestuurders, helpers, waar je op kunt bouwen. Die heel zijn. Niet alleen maar vertellen, maar het ook doen. En waarvan je intuïtief aanvoelt, dit zijn mensen met gezag. Deze profeet is integer. Let maar eens op. Ik ga het niet lezen, maar de geschiedenis gaat verder. Want in Bethel, die plek waar het oordeel over uitgesproken werd, daar woont ook nog een oude profeet. Een soort van profeet in rusten. Hij was met pensioen. En hij hoorde van anderen wat die profeet tegen Jerobeam had gezegd en wat er was gebeurd. En dit wekt zijn interesse. Hij wil in contact komen met die profeet. Waarom? Kun je afvragen. De Bijbel legt niet uit waarom die oude profeet op zoek gaat naar die eerste. Je zou kunnen denken van ja, misschien denkt hij van er is een profetie uitgesproken over Bethel. Er wordt hier met vuur verbrand, daar hoor ik ook bij, daar wil ik aan ontkomen. Misschien is het een profeet in rust, is hij door God afgedankt, heeft niet gefunctioneerd en is hij gefrustreerd en wil hij nu weten wie daarvoor in de plaats gekomen is. Misschien wil hij wel gaan uit sensatiezucht, misschien is hij jaloers of is hij misschien boos en getergd door gebrek aan integriteit. Maar die ziet van deze profeet wordt door God gebruikt. Ik roep al jaren tegen Jerobeam dat hij ermee moet stoppen, maar ja, hij trekt zich van mij niks aan. Wat zijn motief ook zijn, hij gaat op zoek naar die eerste profeet. Hij komt hem tegen en hij nodigt hem uit in zijn huis. Kom mee. Kom een hapje eten. Drink een slokje. En weer geeft de profeet hetzelfde antwoord. Ik mag van God hier niks eten. Ik mag van God hier niks drinken. En ik moet via een andere weg teruggaan. Zo heeft God het tegen mij gezegd. Ten tweede male slaagt deze man voor zijn integriteitsexamen. Toch? Een man uit één stuk. So far, so good. Diep respect. Maar, het gaat verder. Want de oude profeet zegt tegen zijn jongere collega, ja maar luister. Luister, ik ben ook een profeet van God. God heeft ook tegen mij gepraat. En hij heeft een engel gestuurd. En die engel heeft gezegd dat ik jou moet uitnodigen om met me mee te komen. Komt allemaal goed. En dan gaat het mis. Wat had die jonge profeet kunnen zeggen? Wat zeg je tegen iemand van, ja, God heeft het mij laten zien. De Heere God heeft het mij geopenbaard. Ik weet zeker, God heeft het mij in de visioen laten zien. Dit en dat moet ik doen. Wat is je antwoord? Wat zeg je dan terug? Mag je een vraag stellen? Mag je vragen van, joh, Als God het aan jou heeft geopenbaard, mag ik dan ook vragen of God het ook aan mij wil openbaren? Is dat een legitieme vraag? Ik denk het wel. En nog belangrijker, als God dat nou tegen jou gezegd heeft dat ik wel mee moet gaan, dan zou hij terugkomen op zijn opdracht. Dan zou hij zijn eigen woord breken. En dat is onmogelijk. Dan zou God zichzelf hebben tegengesproken, terwijl hij het hoogste gezag heeft. Eens even kijken. Nieuwe Testament. Paulus in een brief aan de christenen in Galatië. Hoofdstuk 1, vers 6 tot en met vers 9. En dan zegt Paulus dit: ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En dan komt Paulus met deze uitspraak: let op. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Vervloekt. Dus Paulus zegt: als ik hier een ander evangelie zou komen brengen dan wat ik eerst heb gebracht, dan mag ik vervloekt worden. Zelfs als het een engel uit de hemel. Hey, dat heb ik eerder gehoord. De profeet zei: die engel uit de hemel heeft me verteld, je moet met me meekomen. Al was er een engel uit de hemel die een ander evangelie zou brengen wat afwijkt van wat ik zou brengen, die zij vervloekt. Mensen, dit is geen waarschuwing aan ongelovigen. Dit is een waarschuwing aan de gemeente van Christus, aan gelovige mensen, aan kinderen van God. Vasthouden, koppig eigenwijs zijn, koppig vasthouden aan wat God je heeft laten zien, koppig vasthouden aan dat kruis, is een kwestie van leven of dood. Ook in onze tijd, ook in de evangelische gemeente, ook in de bijbelgetrouwe of de min of meer bijbelgetrouwe stromingen staat het kruis van Christus onder druk. En met name, ik noem u één voorbeeld, met name het hele begrip bijvoorbeeld van de rechtvaardigmaking. Wie zet een krul door mijn leven? Dat doet God. Wanneer doet hij dat? Doet hij dat aan het begin van mijn leven als ik Christus leer kennen? Of aan het einde van mijn leven als ik het er goed van afgebracht heb? De Bijbel leert dat God ons rechtvaardigt in geloof in Christus. Dat op het moment dat je Jezus leert kennen, dat zijn gerechtigheid jouw gerechtigheid wordt. Die wordt in jou geïmputeerd. God kijkt naar jou door Christus alsof je nooit één ding verkeerd gedaan zou hebben. Dat is rechtvaardigmaking. Maar er gaan stemmen op, al langere tijd, en denken: ja, wacht eens even. Het heeft ook te maken met dat je aan het einde van je leven, dat God naar je leg kijkt en daaraan ook laat afhangen of die rechtvaardigmaking inderdaad wel klopt. Met andere woorden, we worden teruggebracht op het zelf doen. Op het rekenen op onze eigen goede daden en het van onszelf laten afhangen. Waarvan Paulus zegt: daarmee wordt het kruis van zijn aanstotelijkheid beroofd. En daarmee bedoelt hij: dit kruis laat zien, ik kan het niet. Alleen Christus. En als je dat van zijn aanstoot berooft, dat is natuurlijk niet prettig om dat te zeggen van het ligt aan mij, dan haal je daarmee het hart uit het evangelie. Even terug naar de geschiedenis. De jonge profeet gaat mee met de oude profeet. Zit aan tafel, aan het eten, drinken, praten met elkaar. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Dan laat God zien aan die oude profeet, die bejaarde profeet, de fouten die de jonge profeet heeft gemaakt. En God laat die oude profeet, die de jonge profeet van zijn weg af heeft gekregen, een oordeel uitspreken over die jonge profeet. Ik denk: ja, wacht even. Nou wordt het ingewikkeld. Want hij was daar toch zelf... Ja, ja. Hij was daar zelf verantwoordelijk voor en was daar zelf een instrument voor. En tegelijkertijd spreekt God door die oude profeet tegen die jonge profeet een oordeel uit, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Kunnen we twee dingen doen. De makkelijke weg en de moeilijke weg. Ik ga eerst de makkelijke weg zeggen. Weet je wat? Dit soort bijbelgedeelten, dat laten we maar aan de theologen over. Die mogen daar hun brood mee verdienen. Daar gaan we niet over nadenken. Dit is veel te ingewikkeld. Of het zal er misschien wel niet helemaal zo bedoeld zijn. Maar ja, weet je, dit staat zo ver bij me vandaan. Hier begrijp ik helemaal niks van. Dit, doe maar even alsof het er niet is. Maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Want ik heb de eerste tekst die ik vanmorgen las was heel de schrift. En heel de schrift is heel de schrift. Dus van Genesis tot Openbaring. Heel de schrift is door God ingegeven, ingeblazen om ons te helpen, te onderwijzen, te weerleggen en om ons toe te rusten. Wat moeten we hiermee? De profeet krijgt een oordeel omdat hij uiteindelijk toch ongehoorzaam is geweest. En wat is het oordeel? Je zult niet begraven worden in het graf van je familie. Dan denken wij in ons Westen, nou ja, so what? Hè? We hebben allemaal onze eigen plek waar we onze laatste rust plaatsvinden. Maar voor een Israëliet was dat een schande. Je zult dus niet te rusten gaan, wat van zoveel andere mensen wel gezegd wordt, je zult dus niet te rusten gaan bij je voorvaderen, maar ergens anders worden begraven. En misschien denken wij van, nou het zal wel. Maar voor deze man die dat hoorde, was dat een afschuwelijke straf. Vervolgens lezen we dat hij zijn weg vervolgt, dus teruggaat. Met welke gedachten? Zou hij wroeging hebben? Zou hij er nog aan terugdenken? We kunnen er alleen maar naar raden. Maar het loopt verkeerd af met deze man. Die zo integer begon en zo goed begon. En zich door zogenaamd een engel van de Heer van de wijs liet brengen. Hij was dus niet koppig, heilig, eigenwijs. Hij verkwanselde uiteindelijk datgene wat God hem had gegeven en had opgedragen. Onderweg wordt hij overvallen en gedood door een leeuw. Maar er gebeurt iets bijzonders. Heel bijzonders. Mensen zien dat naderhand dat het gebeurd is. Ze komen erbij bij die plek. En wat zien ze? De ezel staat er nog. Met de bepakking. Die man ligt daar dood op de grond. Gedood door een leeuw. En die leeuw staat erbij. Nou, dat is niet natuurlijk. Die ezel blijft daar staan, lijkt me niet natuurlijk. Want als een ezel een leeuw ziet, blijft die daar niet staan. Die is niet apathisch. Maar die ezel staat daar en die leeuw staat er nog. En een leeuw die een prooi heeft en blijft staan en het niet opvreet, eet, is zeer bijzonder. Hier is God aan het werk. Die leeuw had die man ook niet kunnen opeten en zijn lichaam kunnen, de integriteit van het lichaam kunnen aantasten door hem te verwonden, op te eten, door zijn benen kapot te knagen. Dat laat God allemaal niet toe. Hij sterft, maar hij krijgt een respectvolle dood. Want het breken van beenderen en het verbrijzelen van beenderen is een oordeel. Wat wordt er van de Heer Jezus gezegd aan het kruis? Zijn beenderen werden niet gebroken. Hij bleef volkomen fysiek integer intact. God zorgde daarvoor. Nou hoort die oude profeet wat er met die jonge profeet is gebeurd. Hoe dat is afgelopen. En hij gaat er naartoe. En hij zegt, ja natuurlijk, ik snap hoe het is geweest. Hij is ongehoorzaam geweest. En de leeuw zal hem vermorseld hebben. Hij heeft de verkeerde aanname, want hij was er niet bij. Maar dan komt hij daar en dan ziet hij dat die leeuw daar staat. Dat die ezel daar staat. En dat het lichaam van die profeet intact is. En hij is ongeschonden. Dat lichaam wordt niet verbrand. Dat wordt niet verbrijzeld. Dat lichaam wordt begraven. Terwijl het oordeel over de koning, weet u nog, wat was het oordeel over de koning? Dat de beenderen van de priesters op het altaar zouden worden verbrand. Deze man krijgt een eervolle begrafenis. Want de oude profeet neemt de jonge gestorven profeet mee en begraaft. Dat is een gek, hè? Ook een beetje bizar. De eerste keer neemt hij hem mee om te eten en te drinken. Niet goed. Nu, als het gevolg daarvan is, is dat hij het lichaam moet meenemen. En hij begraaft dat daar in de buurt van Bethel. En hij zegt tegen zijn zoons, als ik sterf, wil ik in hetzelfde graf begraven worden als deze profeet. Want hij was een man van God. Integer, recht door zee, door een engel van de Heer van de weg gebracht, van de wijs gebracht. En uiteindelijk het predicaat, deze man was een man van de Heer. En, zegt de oude profeet tenslotte, en dan verlaten we hem, die er verder ook niet meer toe doet. Hij is een man van God, want het oordeel wat hij heeft uitgesproken, zal zeker uitkomen. Dat is genade van God. Dat is genade van God. Dat ondanks die scheve schaats, ondanks het verlies van integriteit, ondanks dat hij zich van de weg laat brengen en zich van de wijs laat brengen, dat God uiteindelijk toch zijn boodschap serieus laat klinken. Want God komt niet terug op wat hij heeft gezegd. Wat gebeurt er ondertussen met Jerobeam, de koning? Die heeft hier ook van gehoord. Ongetwijfeld. Niks. Business as usual. Trekt zich er helemaal, werkelijk, geen fluit van aan. En gaat onverminderd door met zijn gruwelijke gedrag. Ten slotte dit. En dan stop ik ermee. Even heel. Denk even met me mee. Dan even een slokje. Dan kan ik de closing statement maken. Stel je voor dat de koning Jerobeam, die een oordeel heeft gekregen, hoort van wat er allemaal is gebeurd. Dat hij te maken heeft gehad met een integere profeet die door een collega van de weg wordt gehaald, in de war wordt gebracht en dat er helemaal niks gebeurt. Dat het helemaal geen consequentie had. Dat die ongehoorzame profeet dus gewoon niet gestraft zou zijn. Ja, hij is tegen zijn zin meegenomen, hij is zelfs verleid door iemand die zegt dat hij als een engel spreekt. En dat er niks gebeurt. Wat zou Jerobeam dan denken van, valt dus wel mee. Toch? Valt het wel mee? Ja, hij zegt het wel. Maar hij houdt zichzelf ook niet helemaal aan wat de bedoeling is. Maar ja, voor hem heeft het ook geen consequenties. Dus zal het voor mij ook wel geen consequenties hebben. Dat is dus niet aan de orde. God spreekt een oordeel uit over die koning. En is ook niet mal zoals het gaat om de integriteit van de boodschapper die hij stuurt. En nou heb ik hem. Dat is onze opdracht. Dat is onze opdracht. Als we spreken over de Heere God. Dan de mensen willen laten weten wie hij is. En die boodschap uitdragen. Dat geldt voor mij. Dat ik hier sta. Maar het geldt ook voor jullie. Waar je ook bent. Als mensen weten, je bent een kind van God. En je zegt dat je hem dient. En je zegt dat je het evangelie hebt aangenomen. Je zegt dat je hem volgen wil. Dan valt of staat er ook heel veel met mijn, met onze, met jouw integriteit. Dat hoeft ons niet bang te maken. Of ons angstig of krampachtig te maken. Want fouten maken we allemaal. God herstelt de boodschap en de integriteit van zijn knecht. Uiteindelijk toch wat hij zegt gebeurt. Hij dankt hem niet af. Maar als deze geschiedenis in Gods woord is opgenomen, heeft plaatsgevonden en God heeft door zijn geest bedoeld dat wij dit nu vandaag op deze dag zouden horen, dan betekent het voor mij dat waar ik mee bezig ben in mijn leven met de Heer en in contact met andere mensen serieus is. Serious business. Het gaat ergens om. Tegelijkertijd, we maken allemaal fout, ik ook. En er is soms een kilometer ruimte tussen wat ik zeg en wat ik doe. En mijn ex-verloofde die ik bij me heb, die kan dat bevestigen. Hopelijk gaat ze dat nu niet doen. Maar als God je die plek geeft, als God je die taak geeft, ik weet niet waar je mee bezig bent. Ik weet niet waar je over aan het nadenken bent. Misschien sta je wel op een kruispunt. Ik weet het niet, ik hoef het ook niet te weten, je hoeft het ook niet te vertellen. Het is tussen jou en God. Maar als God iets van je vraagt, wil ik je dit meegeven. Wees heilig, koppig, eigenwijs. En laat je door niks of door niemand, hoe het ook is en wat het ook is, van de weg van de wijs brengen of van de weg afrijden. En hou vol wat God van jou vraagt te doen. Daar wil ik graag ook met jullie voor bidden en danken. Heren, ik dank u voor het woord. Samen danken we u hier voor wat u vanmorgen door het woord tot ons zegt. En we bidden nu of u door uw Heilige Geest in ons leven dit wil duidelijk maken, wil waarmaken, wil openbaren, wil bevestigen. Ik bid u voor de mensen tegen wie ik vanmorgen heb gesproken. Heer, u kent hun hart, u kent hun leven. U weet wat ze nodig hebben. Ik vertrouw ze aan u toe en leg ze in uw hand. Ik bid voor de mensen die twijfelen. Ik bid voor de mensen die onder druk staan. Ik bid voor de mensen die ontmoedigd zijn. Door wat of door wie ook. Heer, wees hen genadig. En bevestig hen en bekrachtig hen op de plek en in de taak waar ze op dit moment mee bezig zijn. Of het nou groots is en zichtbaar, of heel klein in het gezin, in het huis, op die kleine plek waar hij of zij is. Heer, zegen hen, zegen ons. En gebruik ons als integere mensen om een boodschap te zijn van uw grote heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.